Ik ken allemaal het woord halal en ik heb het vandaag niet over eten, maar het Hebreeuwse woord halal. En het Hebreeuwse woord voor halal heeft met aanbidding te maken. Halal is waar je wordt als een kind en God aanbidt. En David, de man naar Gods hart, deed vaak een halalletje. Worden als een kind. En dan kwam het hart van zijn vader kwam in beweging en God noemt hem ook een man naar zijn hart. Wil je meer weten over de diepte van dit woord? Kijk dan naar deze podcast. Welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloven. De podcast die je geloof wil bouwen, maar die ook je relatie met Jezus wil verdiepen. Dat is mijn verlangen. Dat deze podcast ervoor zorgen dat je dichter bij het hart van Jezus komt, bij het hart van de Vader komt. En aanbidding is een van de dingen waardoor we dichter bij het hart van de Vader komen. En dat is ook waarom ik spreek over de diverse woorden van aanbidding. En vorige keer hebben we het over Tehila gehad. En vandaag wil ik het met je hebben over het woordje halal. Maar we gaan even terug naar de tekst waar we eigenlijk alle keren mee begonnen zijn toen we het over aanbidding hadden. En dat is Psalm 100 vers 4, waar staat: ga zijn poorten binnen met een lofoffer, Toda. Dat is waar we het over hadden. De poorten van dankzegging. Dankzegging, zelfs als het nog niet zichtbaar is. Zijn voorover met een lofgezang, Tehila. Het lied uit je hart. En loof hem, Yada. Prijs Barak zijn naam. En dat is waar we met elkaar over spreken in deze serie van podcasts over aanbidding. En inderdaad, ik heb al over Toda gesproken, de poorten van dankbaarheid, wat een bescherming is voor bitterheid en boosheid in je hart. En ik heb vorige keer gesproken over Tehila. En Tehila was het hartslied, waren jouw eigen woorden, misschien niet zo heel mooi poëtisch, maar vanuit de diepte van je hart, waaruit je spreekt vanuit de diepte van je hart tot God, waaruit je zingt vanuit de diepte van je hart tot God. En dat Tehila ook het hart van God in beweging brengt. En Tehila komt van het woordje halal. Ze hebben dezelfde root. En halal is een ander woord wat ook voor aanbidding gebruikt wordt in de Bijbel. En we gaan daar met elkaar ook naar kijken, naar dat woordje halal en wat dat betekent. En een tekst waar ik mee wil starten, en als je Bijbel hebt mag je hem erbij pakken, en anders kan je met me meelezen, staat in 2 Kronieken 5 vers 13 en 14. Daar staat, en dat is al bij de opening van de tempel, en het gebeurde nu toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heere te prijzen, hallo, en te loven, Yada. Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cymbalen en andere muziekinstrumenten. En toen zij de Heere prezen met de woorden: voorwaar, hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dat het huis van de Heer met een wolk vervuld werd. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis van God vervuld. En het is super bijzonder wat er hier gebeurt. Met elkaar hebben ze een huis gebouwd. De tempel is gebouwd en de tempel is klaar. Maar de tempel is niks als degene voor wie die bestemd is er niet woont. En ze beginnen met elkaar God te prijzen. En blijkbaar, dit stuk leert ook, er is een link tussen aanbidding en Gods aanwezigheid. Zoals ook God troont op de lofzangen van zijn volk. Maar ook hier zien we opnieuw die link. God wil komen, maar God wil ook uitgenodigd worden. God wil welkom geheten worden. En onze aanbidding van ons leven is eigenlijk de stem waarmee we God welkom heten. En dat doen we door toewijding, door keuzes te maken in ons leven. Maar we doen het ook door te aanbidden en uit te spreken wie die is. Er is een link tussen aanbidding en Gods aanwezigheid. En hier komt Gods aanwezigheid zo sterk dat niemand kan blijven staan, de priesters niet kunnen blijven staan. Er is zo'n tastbare aanwezigheid van God die het huis vervult. En ik verlang ernaar dat de aanwezigheid van God op diezelfde manier onze gemeente, ons huis, onze levens gaat vullen. Dat het niet de God ver weg is, maar de God dichtbij die we mogen ervaren, die de tempel van ons leven, ons hart vervult, maar ook die tempel van ons huis vervult en dat iedereen het zal merken. Ik verlang dat we in onze gemeente niet woorden van God hebben, maar ook de aanwezigheid van God hebben. De tegenwoordigheid van God hebben. Die maakt het woord van God levend. En er is hier dus een link. En één ding wat me opvalt is dat er staat eenparig, met elkaar. Ja, je kunt thuis aanbidden. Ja, je kunt in je auto aanbidden. Maar er is ook een geheim als we eenparig met elkaar God beginnen aan te roepen. Met elkaar God beginnen te prijzen als zijn volk bij elkaar komt en hem groot maakt. Hem aanbidding brengt. En we kijken naar die diverse woorden van aanbidding waarmee we hem uitnodigen. En waarmee we verlangen dat zijn tegenwoordigheid het huis gaat vullen. En er staat hier in dat stukje, en toen zij zongen door eenparig een lied te laten horen om de Heer te prijzen, halal en te loven. En de aanwezigheid van God kwam op hun halal en hun yada. Het prijzen en loven. Wat betekent nou het woordje halal? Het woordje halal betekent eigenlijk letterlijk je als een dwaas gedragen. Eigenlijk dat er geen rem meer is. Dat het dak eraf gaat. Dat je niks meer is wat je tegenhoudt, maar wat je in volkomen puurheid en openheid begin je te delen wat er in je leeft, wat je vindt en je geeft daar uiting aan en je maakt je niet meer uit wat je omgeving ervan vindt. Letterlijk betekent het bijna opscheppen, krankzinnig zijn, stralen of vieren. En opscheppen niet in een negatieve woord, maar ergens helemaal vol van zijn. Vervuld van zijn. En dat komt naar boven. Er is nog maar één ding wat je ziet. Nog één ding wat je wilt. Er is niks anders meer wat je gedachten vervult. En eigenlijk alles moet ervoor wijken. We zeggen wel eens mensen die verliefd zijn doen gekke dingen. Waarom? Er is nog maar één persoon die hun leven, die hun blik vervult, die hun denken vervult. En ze zijn bereid om er alles voor te doen om de aandacht van die persoon te krijgen. Om in contact te komen met die persoon. Dat gevoel van misschien wel vroeger toen je zo ongelooflijk verliefd was en je nog maar aan één ding kon denken. Dat is eigenlijk halal. Dat is waar halal als het ware zijn oorsprong vindt. En dat is waar God ook naar verlangt, dat jouw denken vervuld wordt met hem. Dat je alleen nog maar aan hem kan denken. En naar hem verlangt en hem welkom heet. Wat is halal niet? Ik wil ook denken aan 3 P's die eigenlijk populair zijn de dag van vandaag in de wereld. 3 P's, wat misschien lijkt op halal, op dwaas zijn, uitgesproken zijn, opscheppen. Maar wat niet halal is. En in deze wereld staan eigenlijk 3 P's centraal. En dat is de P van profileren, provoceren en presteren. En kijk maar om je heen. Overal om je heen zie je deze 3 P's zie je terug. En profileren betekent dat je jezelf aan het bewijzen bent naar anderen. Dat je wil bewijzen dat je beter bent. Dat je het goed doet. Dat je er bovenuit steekt. Dat wat jij aan het doen bent, dat zichtbaar wordt. Profileren is eigenlijk jezelf zichtbaar maken. Dat is niet wat halal is. Halal maakt niet jouzelf zichtbaar, maar maakt God zichtbaar. Jouw aanbidding richt zich op hem en hij wordt er groter van. En soms kunnen we in aanbidding ons toch proberen te profileren, te laten zien hoe goed we aanbidden zijn en hoe goed we het doen. En dat we onze handen opheffen en alle dingen die in ons gevoel bij aanbidding horen aan het doen zijn. Of heel stil zijn, of heel eerbiedig zijn. En de vraag die je zelf steeds moet stellen, doe ik het om mezelf te profileren of is dit wat in mijn hart is? Het tweede wat halal niet is, is provoceren. Provoceren betekent eigenlijk jezelf afzetten tegen. Eigenlijk iets bewijzen, jezelf beter voelen dan anderen. Laten zien dat jij de wijsheid in pacht hebt of dat jij het kan. Willen bewijzen dat anderen het misschien nog niet zien of niet goed genoeg zijn. Dus even kijken hoe vol jij in aanbidding kan gaan. Of hoe mooi jij een eigen lied kan zingen. Jij staat centraal en niemand anders. En provoceren is ook iets wat we in deze wereld zien. We vinden het blijkbaar nodig dat iedereen onze mening weet. En wat wij ervan vinden. En daarmee zetten we onszelf centraal. En het is precies het tegenovergestelde van aanbidding. Aanbidding zet hem centraal. En in mijn aanbidding mogen alle grenzen wegvallen, maar niet om te provoceren. Niet om te bewijzen hoe goed ik ben of niet om te presteren. Of misschien wel te voldoen in de ogen van anderen. Presteren is soms om je heen kijken en de norm is hoe doen ze dat hier, dan moet ik dat ook doen. Dan hoor ik erbij, dan ben ik goed genoeg, dan zien ze me staan. Als ik maar mijn handen in de lucht doe, als ik hard genoeg meezing, als ik dans, als ik een vlag pak, dan ben ik een goed christen. Dan zien mensen dat ik het goed doe. Het zijn allemaal mooie vormen van aanbidding. Maar aanbidding wordt pas aanbidding als het uit het goede hart komt. En je hoeft bij God niet te presteren. Je hoeft bij God je niet beter voor te doen. Je mag jezelf zijn. En als je daarbij wil dansen en springen en je handen in de lucht wil doen, dan nodigt hij je uit om daarmee hem aanbidding te geven met alles wat in je is. Maar je hoeft niet te presteren. Je hoeft niet te bewijzen hoe goed je een christen bent. Ook niet naar de mensen om je heen. Weet je, jezelf geweld aandoen om te voldoen aan de verwachtingen van anderen of te voldoen aan het christelijke wereldje is iets anders dan uit je comfortzone stappen. Groeien in aanbidding. En het lijkt zo dicht bij elkaar te liggen. Maar soms zitten we vast in onze comfortzone omdat we niet kwetsbaar durven te zijn. Ik zou eigenlijk willen zeggen, halal kent geen grenzen. Je kan je dwaas gedragen. Alles kan, bij wijze van spreken, in halal. Je kan springen, je kan dansen, je kan vieren. Maar in diepste zin is halal kwetsbaar zijn. Jezelf verliezen voor die ene. Jezelf kwetsbaar maken voor die ander. Voor die ander, God zelf, Jezus Christus. Halal is kwetsbaar zijn. Is jezelf laten zien. Jezelf niet meer laten tegenhouden door wat mensen vinden of waarin je moet presteren of hoe je het moet doen. Maar eigenlijk je hart helemaal openen en laten zien aan God in hoe jij dat op dat moment wil doen. En ik wil je meenemen naar David. En David wordt genoemd een man naar Gods hart. En David is een man die weet wat halal is. En ik wil je meenemen naar 2 Samuel 6 vanaf vers 14. Die mag je zelf opzoeken. En eigenlijk is het volgende aan de hand. David is een man die zo verlangt naar de aanwezigheid van God. En eigenlijk vanaf het moment dat hij koning wordt, is hij bezig met hoe kan ik de ark van God, wat de tegenwoordigheid van God symboliseert, hoe kan ik de ark van God bij mij brengen? Hoe kan ik de heerlijkheid van God, de tegenwoordigheid van God in mijn aanwezigheid krijgen? En niet uit hoogmoed. Niet uit God in zijn zak steken, maar vanuit een diep verlangen naar de tegenwoordigheid van God, stelt David deze vraag. Hoe kan ik de ark van God tot mij brengen? En ik heb datzelfde verlangen en ik hoop jij ook. Dat ik denk, God, hoe krijgen we meer van uw aanwezigheid in mijn leven? Hoe krijg ik meer van uw aanwezigheid in onze kerken, in onze gemeente? Hoe wordt er meer van u zichtbaar? Hoe kunnen we de ark als het ware tot ons brengen? En dan David brengt de ark. In eerste instantie gaat dat mis, maar dat is een ander verhaal. Maar vervolgens begint hij de ark te brengen naar Jeruzalem. En hij is zo blij dat de ark van God naar Jeruzalem gaat komen. Als het ware bij hem komt wonen, in zijn nabijheid is. En hij is er vol van en hij is vol van God. En dan vertelt 2 Samuel 6 vers 14 dat David huppelde. En niet alleen hij huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. Hey, blijkbaar hoef je bij God dus niet alleen maar heel eerbiedig te zijn, of heel stil te zijn, of heel zacht te doen. Nee, David die ging los. En bedenk wel, hij was de koning. Hij was de belangrijkste en machtigste man van het land. Maar hij huppelt uit alle macht. Het springt alle kanten op voor het aangezicht van de Heer. En er staat, en David was gekleed in een linnen priesterhemd. En zo brengen ze met gejuich, met bazuingeschal. Dit is aanbidding die losgaat. En soms beperken wij onze aanbidding. Soms hebben we het beeld dat God alleen maar wil dat we heel rustig en heel stil zijn. Maar ik kan je vertellen, in de hemel is er echt een hoop geluid. In de hemel is vreugde die losgaat. In de hemel is gejuich die wat losgaat. En op de aarde mag gejuich en mag vreugde zijn over wie God is. Gejuich aan bazuingeschal. En zo gaat David naar Jeruzalem. En hij is kwetsbaar. Hij is ineens niet meer de koning. Hij is iemand die zijn hart op dat moment gewoon verliest voor God. Vol van God. Hij gedraagt zich als een dwaas. En dat ziet ook zijn vrouw. Want er staat dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden keek. En toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heer, verachtte zij hem in haar hart. Michal kijkt naar hem en ze keurt hem af. In haar ogen presteert hij niet. In haar ogen is hij niet waardig. David maakt zich kwetsbaar, maar wordt gelijk ook, ik zou bijna zeggen, gevoelig voor afwijzing, voor wat mensen vinden. En dan lezen we verder dat David die gaat naar huis. En die tekst wil ik met je lezen. Want als ze dan in Jeruzalem zijn aangekomen, dan staat er... En ook David ging naar huis om zijn familie en zijn bedienden te zegenen. Michal, die net uit het raam had gekeken en hem verachtte in haar hart, kwam hem tegemoet en zei... De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Het cynisme druipt er vanaf. Als de eerste beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. En dan de reactie van David. David antwoordde, dat, die halal, dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer over Israël en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. In het Engels staat daar, en dat is wel goed om even ook naar te kijken in de Amplified Bible, als Michal dan naar hem toe gaat, zegt ze, how glorious and distinguished was the king of Israel today, who uncovered himself and stripped off his kingly robes. Ze zegt dus eigenlijk, hoe waardig was je nog? Je bent uit je rol gevallen. Je bent als een dwaas ben je je gaan gedragen. Je bent jezelf verloren als het ware in de binding. En je hebt je koninklijke waardigheid, je hebt je koninklijke mantel, heb je afgelegd. En dat is nou precies wat halal is. Halal is de aanbidding, is de plek waar je eigen waardigheid van je afvalt en je een dienaar wordt van God. David in een priestergewaad in plaats van in een mantel. En Michal vond dat hij zijn priestergewaad niet aan moest doen, maar dat hij waardig moest blijven. Zich waardig moest gedragen. De rest mocht dansen. De rest mocht bij wijze van spreken aanbidden, maar David niet. En eigenlijk daar waar David het diepste geeft van zijn hart, wordt hij direct afgewezen door iemand heel dicht bij hem. En dit is soms ook onze angst in aanbidding. Dat we bang zijn. Weet je, halal is breken met alles wat je tegenhoudt om God in vrijheid te aanbidden. Wat houdt jou tegen om dat wat in jouw hart is te geven aan God zoals je dat wil? Waar zitten de barrières? Wat houdt jou tegen? En Michal probeerde het bij David, maar het lukte hem niet. Maar wat houdt jou tegen om God te aanbidden? En het eerste wat we dan tegenkomen is het oordeel van mensen. Weet je, David kwam thuis om zijn gezin te zegenen. Hij wilde ze mee laten delen in datgene wat hij beleefd had. In de vreugde die in hem was. Hij kwam met een goed hart thuis, maar tegelijk wordt Michal veracht. Weet je, en als je met elkaar aan het aanbidden bent, of je bent aanbidden, wil je zo graag dat je het met elkaar doet. En toch komt vaak in ons hart, wat zou iemand er wel niet van vinden? En soms vindt misschien iemand het wel raar, of stom, of ben je zo'n overdreven christen geworden. Oh, jij bent zo'n happy clappy christen geworden, die alleen maar blij zijn. En je voelt als het ware de afwijzing binnenkomen. En die afwijzing kan als een muur worden, waarvan je zegt, dat doe ik dan maar niet meer. Het zou David zijn die zegt, ik zal nooit meer huppelen, ik zal nooit meer dansen. Dan doe ik het wel niet meer. Dat betekent dat zijn aanbidding naar God beperkt wordt. En soms laten we onze aanbidding beperken door wat mensen van ons vinden. Mensen om ons heen kunnen onze vrijheid beperken, omdat we bang zijn dat ze ons raar vinden, dat ze ons vreemd vinden. Maar weet je, als je bezig bent met wat mensen van je vinden, word je ook een gevangene van de mening van mensen. Zij bepalen dus wat je doet en wat je niet doet. Het tweede wat je tegenhoudt en in het verlengde daarvan ligt, is de schaamte. Je schaamt je. Je denkt dat je raar bent of minder bent. En in het woordenboek staat, schaamte is een onaangename psychosociale emotie ten aanzien van het afwijken van eigen normen of de normen van anderen, de angst of misprezen of niet meer geaccepteerd te worden. Schaamte zorgt er dus eigenlijk voor dat ik denk, ze vinden me niet leuk, ze vinden me niet aardig, ik ben niet goed genoeg. Dus ik ga me gedragen naar de norm. Ik wil niet afwijken van de norm. En het betekent dat ik eigenlijk het leven van iemand anders ga leven. Ik ga kijken wat de ander wil en dat leven ga ik leven in plaats van dat ik durf vrij te zijn. En de Bijbel zegt dat Jezus ons vrijgemaakt heeft. En dat we niet langer slaaf zijn van de zonde. Zonde is je doel missen. En dus slaaf van mensen zijn, van meningen van mensen, is ook zonde. Want dan mis je je doel waar je eigenlijk je hart wil uitstorten naar God toe. En weet je wat schaamte doet? Schaamte, dan bedek je je naaktheid. Kijk maar naar Adam en Eva. Ze schaamden zich voor wat er gebeurd was. Dat ze van de vrucht gegeten hadden, God teleurgesteld hadden. En uit schaamte zien ze dat ze naakt zijn en ze beginnen zichzelf te bedekken met bladeren. En als je je schaamt, durf je jezelf niet meer te laten zien. Je kwetsbaarheid begeer je te verbergen, zodat je geen pijn gedaan wordt. Ik zou eigenlijk zeggen, schaamte maakt iets puurs onzichtbaar. Iets wat puur in je is. En dat is leuk. Kinderen zeggen alles. Kinderen doen alles. En kinderen zijn nog soms zo onbevangen. En soms kunnen we daarnaar terug, want uit schaamte zijn we soms zoveel puurheid in onszelf verloren. Je houdt jezelf in. Je beknelt jezelf omdat je denkt dat mensen je anders raar vinden. Je krijgt angst voor afwijzing. Maar door wie wil je bevestigd worden? Jij kiest wie de bevestiging van jouw leven is. Zijn dat de mensen om je heen? Wie is jouw meester? Zijn het de mensen om je heen die wat die van je vinden en hoe die over je denken? Of is God je meester? En dat is wat David ook zegt. Voor hem danste ik. Eigenlijk zegt hij, Mico, ik vind het niet belangrijk wat jij van mij vindt. Ik vind het belangrijk wat hij van mij vindt. En hoe hij naar mij kijkt. En hij kent mijn hart. En hij weet dat het puur was. En ja, het zag er misschien dwaas uit in de ogen van mensen. En naar de norm misschien niet passend voor een koning. Maar ik danste voor hem. En jij gaat het mij niet afnemen. Derde wat ons tegen kan houden, is dat we onze eigen waardigheid niet willen afleggen. Eigenlijk die koninklijke mantel om willen houden. In de ogen van mensen als het ware die koning blijven. Die zichzelf in de hand heeft. Maar weet je, halal is het afleggen van je eigen waardigheid en zijn waardigheid vergroten. Eigenlijk zei Johannes het al toen Jezus aankwam. Hij moet wassen, hij moet groter worden. En ik moet minder worden. En op het moment dat ik mijn koninklijke waardigheid bij wijze van spreken afleg, maak ik hem groter. En dat is wat David deed. Hij zei, niet ik in het centrum. Hij, God in het centrum. Het gaat om zijn aanwezigheid. Niet mijn mantel, maar zijn mantel. En er staat dan zo mooi in het Engels, who uncovered himself of his kingly robes. En welke mantels hebben we nog om waarmee we proberen onze eigen waardigheid te vergroten. En er goed uit te zien en het goed te doen. En durven we die af te leggen en kwetsbaar en puur te worden? David zegt ook, het was voor God dat ik dit deed. Het gaat er nog niet om hoe je over wil komen bij mensen, maar halal is hoe je over wil komen bij God. En Spreuken zegt ook iets over vrees voor mensen. Het zegt, mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Heere krijgt iemand zijn recht. En hier zie je gelijk dat als je gunst zoekt, dat je eigenlijk iemand laat heersen over je leven. Degene wiens gunst je zoekt, is ook degene die de heerser over je leven zal zijn. En het legt dus een valstrik. Je komt vast te zitten. En Spreuken 29 vers 25, vers 26, wat ik net las, zegt dat eigenlijk zo mooi. En in het Engels staat er, als we ons vertrouwen op God zouden, the Lord is safe and will set on high. Hij wil ons erboven plaatsen. Als we halal gaan aangrijpen, ons kwetsbaar maken van God, loskomen van de meningen van mensen, maar ons hart leren uitstorten van God. 1. Hij wordt onze heerser. We zoeken zijn gunst en hij is degene die dan heerst in ons leven. En 2. Hij plaatst ons boven de meningen van mensen, boven wat mensen ervan vinden. Weet je, soms roept God je om buiten je comfortzone te stappen. En te zien, ik heb muren gebouwd om een veilige plek te vinden. Dat past niet bij mij. Dat doe ik niet. Zo ben ik niet. Dat kan. Maar durf je jezelf ook die eerlijke vraag te stellen. Ben ik dat echt niet? Of ben ik bang wat mensen van me vinden? Zou ik me dieper willen kunnen uiten? Zou ik me vrijer willen voelen? Maar ben ik me gaan gedragen naar de norm? Schaamte en angst is iets wat we zelf in stand houden of met God kunnen leren doorbreken. Schaamte en angst kunnen we op een gegeven moment zeggen, niet langer heers jij over mijn leven. Niet langer ben jij de heerser, maar ik wil hem de heerser maken. En ik wil mijzelf uncoveren van elke mantel die probeert mij te bedekken. Elke vrees voor mensen. En ik ga stappen maken. Ik ga buiten mijn comfort stappen om mijn hart vrijer te maken. In de Bijbel wordt vaak gezegd, juich voor de Heer. Er staat niet, willen alle mensen bij wie het past en het leuk vinden, laten die juichen voor de Heer. Nee, het staat er zelfs in de gebiedende wijs. Iets misschien om te oefenen. Is er in onze samenkomst of in je auto of waar je ook aan bidt, juich voor de Heer. Roep het uit. Laat er emotie en kracht ook in je stem zijn. Stap erin uit. Of misschien toch hardop bidden. Sommige mensen zeggen, dat is niks voor mij. Maar ik zeg je, in 90% van de gevallen is de angst om hardop te bidden een angst voor mensen. Een angst dat je faalt, een angst dat je niet de goede dingen zegt, een angst wat mensen ervan vinden. En het is alsof je niet met God wil spreken omdat er andere mensen bij zijn. Misschien tijd om die angst te doorbreken. En misschien stuntel je. Misschien zijn het een paar woordjes. Hey, maar je bidt niet tegen mensen, je bidt tegen je vader. En je vader is blij met je. Of misschien uitstappen in. Bedenk zelf iets. Misschien wel je handen in de lucht doen. Waarom niet? Hef de handen op, zegt de Bijbel. Ook gebiedende wijs. Hef je handen op. Dans voor de Heer. En durven we hallo aan te gaan doen. En te zeggen, ook halal wil ik een plek in mijn leven geven. En ik ben klaar met eigenlijk die angst voor mensen die mij tegenhoudt en die me beperkt in mijn ruimte naar God. En Paulus zegt het eigenlijk zo mooi in 1 Korinther 2 vers 1 en 2. En ik broeders, toen ik bij u kwam, dat geldt ook voor zusters, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En eigenlijk zegt Paulus, hey, misschien zeg ik het niet zo mooi. Misschien klinkt het wat stuntelig, maar man, ik ben vol van Jezus en dat zullen jullie gaan merken. Dus ik ga niet aan jullie verwachtingen voldoen. Ik ga niet wat jullie van mij verwachten daarin bewegen. Maar als je mij tegenkomt, kom je iemand tegen die vol is van Jezus en dat zal je tegen gaan komen. Wat een statement. God wil jouw angst en schaamte breken, zodat halal vrijgezet wordt in je leven. Halal is aanbidding naar God, maar het is ook vrijheid voor je eigen leven. En daar wil ik voor bidden op dit moment. Heer Jezus, ik bid voor iedereen die zit te luisteren op dit moment. En misschien zijn er wel muren om levens heen die we gebouwd hebben, waar we bang zijn voor mensen. Waar we misschien net als David de afwijzing van Michal voelden. Zo hebben we misschien de afwijzing van mensen gevoeld. Mensen gezegd dat we niet oké waren. Mensen gezegd dat we het raar zijn of het niet zo moeten doen. Misschien zijn er muren van afwijzing en angst. Misschien wel muren van schaamte. En het voelen dat je er niet bij hoort. Heren, misschien zijn we bang om u te aanbidden. Omdat we anders misschien wel opvallen. En bang wat mensen vinden. Maar ik bid, heren, dat u op dit moment komt. En in elk leven schaamte en angst begint te doorbreken. Schaamte en angst breekt. En ik spreek vrijheid over je leven uit. Ik spreek ruimte over je leven uit. Dat je God zou kunnen aanbidden in puurheid. In puurheid en in kwetsbaarheid. En bij hem mag je kwetsbaar zijn. Bij hem hoef je niet te beschermen. En ik proclameer dat je zijn gunst zult zoeken. En dat hij heerser over je leven zal zijn. En daarin wil ik je zegenen. In Jezus' naam. Amen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je wat aan hebt. Stap erin uit. Doe er iets mee. Maak beslissingen. Maak stappen. Heb je ervan genoten? Like het even. En word abonnee. En dan hoop ik je volgende keer te zien bij een nieuwe podcast van Levend Geloven.